En ik wil eigenlijk vanavond met u beginnen in Filippenzen hoofdstuk 3. Want we zijn vorige keer begonnen met het onderwerp. Hoop, hè? Onze hoop. Kan u zich dat nog herinneren? Het is alweer 4 weken geleden natuurlijk. Onze hoop. En ik heb toen gezegd dat wat onze hoop betreft, dat we eigenlijk aan 2 dingen kunnen denken. In de eerste plaats de hoop die betrekking heeft op ons leven hier op aarde en het einde daarvan. He, dat wil zeggen, dan komt er bij de vraag eigenlijk terecht van als we het einde van het aardse leven bereiken, de aardse loopbaan, dan sterven wij. En dan? En nou, dan is daar de hoop van de opstanding. En vorige keer hebben we daar het een en ander van gelezen. En we zijn onder andere in Filippenzen 1 zijn we geweest. He, ik ga natuurlijk niet de Bijbelstudie van vorige keer weer herhalen. Maar even om onze gedachten weer op te frissen. Filippenzen 1, weet je wel, waar Paulus die prachtig mooie woorden spreekt in vers 23. Want het leven is mij Christus en het sterven, ja, is winst. Dat is een geweldige gedachte. Als je dat voor jezelf weet, dat je leven Christus is, hè? Christus die ons leven is, heeft Teun net gelezen uit Colossense 3. En daar komen we aan het eind van de avond ook wel weer terecht bij Colossense 3. He, Christus die ons leven is. Als je dat weet, dan mag je ook weten wat Paulus zegt in Filippenzen 1, dat het leven Christus is. He, te leven, daar staat eigenlijk een werkwoord. He, dus te leven, dat is mij Christus. Te sterven, dat is winst. En dat woord winst, dat is gewoon het woord zoals wij dat ook kennen in de boekhouding en zo. Hè? Verlies en winst, weet je wel. En het is zo over het algemeen dat als je winst maakt, dan vermeerdert je bezit. Die gedachte die zit daarin. En dat is eigenlijk ook zo met het sterven. Met andere woorden, de Bijbel die zet ons eigenlijk op een ander spoor. Maar laten we eerlijk zijn, als mensen van vlees en bloed en wonend in een aardse tent, zoals de Bijbel dat noemt, een aardenvat, hè, broos, hoeft maar wat te gebeuren of het is mis, dan denken wij, als we aan de dood denken, ja, dan komt er eerder verdriet bij ons op dan blijdschap. Dat is nou eenmaal zo. He, want de dood, dat is de vijand van de mens. De dood is de vijand van het leven. En dat is ook heel menselijk hoor, als je dat hebt. Want je wil niet dood. En dat bedoel ik niet in de zin van dat je verstandelijk dat niet wil. Maar je lichaam, ja, die is er ook zeg maar helemaal op gebouwd om zo lang mogelijk in leven te blijven. Als u een wondje hebt, dan worden daar hele troepen in uw lichaam gemobiliseerd om via de bloedbanen naar dat wondje toe te gaan, om dat zo gauw mogelijk weer in orde te maken. Dat zit daar gewoon in. Ik had zelf een zweertje hier bij mijn duim. En ik zeg gisteren tegen Nella, mijn vrouw, ik zeg, nou, als het nou te erg wordt, dan prik ik hem door. En nou, moest kijken, het is alweer bijna weg. Dus zonder dat ik dat in de gaten heb, is er een slag geleverd in mijn lichaam vandaag. De slag bij Wijk bij Duurstede, zou je dat kunnen noemen. En nou heeft men het zover dat het is nog een beetje wit hier bij de nagelrand. Hoe je eraan komt, Joost mag het weten. Hoe je eraan afkomt, ja, nou ja, er zijn allerlei medische verklaringen. Maar dat zit gewoon in ons lichaam, die strijd, die survival strijd, zal ik maar zeggen. En daarom is de dood een vijand, hè, vijandschappelijk. Nu mogen wij vanuit de Bijbel weten dat voor ons de dood een overwonnen vijand is. De dood is niet het einde. Er zijn mensen die zeggen, ja, met de dood is alles uit. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat, en dat moet u niet verder vertellen, maar Als mensen dat zeggen, dan heb ik zo voor mezelf altijd het idee van dat zijn mensen die hebben nog nooit nagedacht. Dat kan haast niet. Hè? Als je weet hoe je zelf in elkaar zit, ook als mens, dan ontdek je ook wel dat je veel meer bent eigenlijk dan een verzameling botten met wat vlees eroverheen. Of een heleboel vlees, dat is maar net hoe je kijkt natuurlijk. Ja, ik moet het voor mezelf dan even zeggen, weet je wel. Want de mens is veel meer dan alleen zijn lichaam. De mens is feitelijk een geestelijk wezen. Hè? De geest in de mens. Hij is een persoonlijkheid. Hè? Dat kan niet bestaan dat met de dood zomaar alles uit is. Hè? Nou ja, dat is ook wat de Bijbel heel duidelijk leert. Dat klopt ook niet. Hè? De dood is een overgang. En we hebben vorige keer gezien dat Paulus zegt, hè, als gelovige, als een heilige in Christus, hè, want de Efezebrief begint daarmee. Hij schrijft ook aan de heiligen en gelovigen die in Christus Jezus zijn. Daar gaat het dus om. Het is een boodschap die vooral ook te maken heeft met de gemeente. Hè. Het lichaam van Christus, waarvan hij zelf het hoofd is. Hè, het onderwerp van het geheimenis. Dat komt allemaal in die late brieven van Paulus tot uitdrukking immers. En als je daar deel aan hebt, als je een lid bent van de gemeente, het lichaam van Christus, een kind van God bent, dan mag je weten dat het leven Christus is. En dat leven, dat ware leven, hè, dat is eigenlijk met Christus verborgen in God. Hè, zegt Colossense 3, daar komt dus ook niemand aan. Dat is ook weer zo mooi. Hè. Ik bedoel, je kan met je aardse leven hier, het leven op aarde, van alles gebeuren. En er kan zelfs een eind aankomen. Hè, maar dat leven met een hoofdletter, dat geestelijke leven, ja, dat is verborgen met Christus in God. En God heeft het in zijn plan zo gemaakt dat als wij sterven, hè, dat dan er ook een opstandingslichaam zal zijn waarin we ons leven ook voort kunnen zetten. Hè, want om het leven tot uitdrukking te brengen, hebben wij een lichaam nodig. En die hebben we nodig omdat God het nou eenmaal zo gemaakt heeft. Hè, in het begin staat er, formeerde hij de mens uit het stof der aarde. Ja, nou ja, goed, dan is daar op een gegeven moment een lichaam gecreëerd door God, maar dat was nog niks. En dan staat er, en God blies zijn adem, hè, zijn ruach, zijn geest in hem, en alzo werd de mens tot een levende ziel, ja, letterlijk een levend wezen. Hè, dus een mens, dat is iemand, ja, dat is een zeg maar, een die bestaat uit geest en lichaam. He? Een levend wezen. En dat nieuwe leven wat we hebben ontvangen door de Heilige Geest dat in ons is, ja, dat is tegelijkertijd ook verborgen met Christus in God. En daar kan dus helemaal niemand aankomen. Maar dat is het leven wat in de opstanding weer openbaar wordt. He? Weer zichtbaar wordt. En zodra het zichtbaar wordt, moet daar sprake zijn van een lichaam. He? Net zo goed als dat, ja, ik hier sta met een lichaam en u daar zit met een lichaam. Hè, met dat lichaam, ja, zijn wij in staat onszelf uit te drukken. Hè, datgene wat er in ons leeft. Wij gebruiken onze tong, wij gebruiken onze keel, we gebruiken onze adem om te spreken. Als ik mijn lichaam niet meegenomen had vanavond, ja, dan had hij niet zoveel gehoord, denk ik. Want waar zou ik dan mee moeten spreken? Hè? Dus dat is essentieel voor de mens. Als wezen, hè, dat hij een lichaam heeft. En een mens zonder lichaam kan dus ook eigenlijk geen mens heten. Hè, als soortnaam. Dat klinkt heel darwinistisch. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Hè, als soortnaam, dat kan geen mens heten. Trouwens, kijk, wij weten dat ook wel. In ons spraakgebruik kom je dat ook tegen, hè. Dan is iemand bijvoorbeeld beroerd en zo niet lekker, weet je wel. En zegt, hoe is het? Ach man, ik ben geen half mens. Toch? Dat zijn van die uitdrukkingen, hè, die vinden we heel normaal. Maar dat geeft aan van, ja, ik ben eigenlijk niet zoals ik wezen moet. Want het lichaam functioneert niet zoals het eigenlijk zou moeten. Hè, en het niet functioneren van het lichaam heeft invloed feitelijk op ons mens zijn. Nou, moet je je voorstellen dat je dat lichaam helemaal niet hebt. Dan ben je niet eens meer een half mens, dan ben je gewoon geen mens. Geen probleem. En zoals met al onze problemen heeft de Heere God daar al ver van tevoren over nagedacht, met alle eerbied gesproken. En dat betekent dus ook dat, ja, dat er voor ons een geweldige boodschap ligt opgesloten ook in Gods woord. En dat is dat wat Paulus zegt, nou ja, als Christus je leven is, hè, als je een kind van God bent, dan mag je dat weten. Dat je, als je gaat sterven, hè, want ja, dat is voor elk mens, ga ik je sterven. Maar dat je sterven dan winst is. Hè, en dan is het dus niet een verarming. Maar dan is het sterven voor een kind van God is feitelijk vermeerdering van bezit. Want wat krijgt hij er eigenlijk bij na zijn sterven wat hij nu niet heeft? Nou, er is een heel mooi woord voor in de Bijbel. En dat is heerlijkheid. Heerlijkheid. He, prachtig mooi woord. Je kunt het haast niet uitleggen wat het betekent. Tenminste, het is mij nog nooit goed gelukt. He, om een betekenis te geven aan het woord heerlijkheid. Wat betekent dat nou eigenlijk? Je kunt het eigenlijk alleen maar omschrijven. He, en een beetje een idee geven. Maar het is wel zo. Als ik dat woord heerlijkheid in mijn mond neem. Of iemand anders dat hoor zeggen. Dan geeft me dat een goed gevoel. He? Dus daar zit wel iets in. Dat heeft een hele positieve lading, zal ik maar zeggen. Heerlijkheid. He? Verheerlijking. Eer. He? Zo wordt het ook wel vertaald. En we zullen zien ook vanavond nog dat, ja, dat het ook alles te maken heeft met het opstandingslichaam. En daarom is het sterven voor een gelovige is dus ook geen verarming, omdat namelijk zodra wij gestorven zijn, dat hebben we vorige keer aan de hand van de Filippenzenbrief in het derde hoofdstuk ook gezien, en dan volgt daar op dat sterven dat wat Paulus in Filippenzen 3 noemde de uitopstanding van tussen de doden uit. Hè? Ja, in onze vertaling staat dan gewoon opstanding uit de doden. Hè? En in vers 11 hè, van hoofdstuk 3. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Maar ja, dat is niet helemaal correct vertaald, moet ik er eerlijk bij zeggen. Want letterlijk staat er om te komen tot de uitopstanding, de ex-anastasie. Hè? Ek betekent uit. Uitopstanding, ekton nekroon, dat wil zeggen uit de doden. Ik heb vorige keer die drie cirkels getekend, weet je nog? Heb ik dat even laten zien, hè, hoe dat ongeveer in elkaar zit. Nou, en dat is een uitdrukking, uitopstanding uit de doden, die komt maar één keer in de Bijbel voor. En wel in de brief aan de Filippenzen in het derde hoofdstuk. En dat betekent, zoals dat met meer uitdrukkingen het geval is, he, dat hebben we het afgelopen seizoen natuurlijk ook wel gezien. Dat een uitdrukking is die exclusief ook betrekking heeft op de situatie van de gemeente, het lichaam van Christus. He, waarvan hij zelf het hoofd is, onderdeel van het geheimenis. En natuurlijk heeft het dan ook betrekking op de leden van die gemeente, de leden van dat lichaam. He, want wat over de gemeente, het lichaam van Christus wordt gezegd, ja, dat is logisch, dat heeft ook betrekking op de leden. Sterker nog, het is zelfs zo dat dat er niet alleen een verbondenheid is tussen de leden en het lichaam. Het lichaam bestaat eigenlijk uit die leden. Maar dat er ook een onlosmakelijke verbondenheid is met het hoofd van dat lichaam. Zoals het Christus eigenlijk vergaan is, ja, zo is dat een stukje aanschouwelijk onderwijs ook met betrekking tot zijn lichaam, de gemeente. Nou ja, goed, dat zijn dingen die belangrijk zijn om dat vast te zetten in je gedachten. Hè, om dat ook als geloofswaarheid voor jezelf te aanvaarden. Hè, want het opent geweldige perspectieven. En daarom hoef ik er op geen enkele wijze over in te zitten, hè, over het einde van mijn aardse leven. In hoofdstuk 1, daar zegt Paulus ook van ja, eigenlijk zegt hij, word ik van twee kanten gedrongen. Hè, want ja, ik zou wel ontbonden willen worden, hè, losgemaakt willen worden van al het aardse. En met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Paulus is er heel duidelijk over. Mensen, als het er nou om gaat, hè, dan is losgemaakt te worden van het aardse. En met Christus te zijn, is verreweg het beste. Ik zei al, dat is pure winst. Maar, zegt hij, in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Paulus was er dus heel duidelijk van bewust dat hij op het moment dat hij in de gevangenis was, in het vlees, hè, dus nog niet gestorven was, in het leven stond nog, ook al was hij een gevangene, nog een taak had van Gods wegen ten behoeve van de gelovigen. Nou geloof, broeders en zusters, dat, nou zijn wij allemaal geen Paulus en daar gaat het niet om, maar dat ook wij zo naar ons leven mogen kijken. Hè? En het is voor ons allemaal waar dat we eigenlijk kunnen zeggen van ja, hè, heen te gaan en met Christus te zijn, dat zou verreweg het beste zijn. En ik geloof absoluut wat het woord van God zegt. Hè, daar ben ik ook diep van overtuigd dat dat het allerbeste zou zijn. Voor mij persoonlijk. Hè? Natuurlijk, kijk, voor de mensen die je achterlaat is dat wel minder. Hè? Tenminste, dat mag ik hopen. Toch? Ja, dat hoop ik. En in de praktijk is dat ook vaak zo. Maar voor jezelf is dat verreweg het beste. Maar tegelijkertijd, en dat moet je ook beseffen, zolang dat nog niet gebeurd is, ben je hier nog op aarde. Ja, en mag je je leven dan ook in de hand van de Heer leggen en zeggen, Heer, het lichaam, het leven behoort u toe. Gebruikt u het maar. Mag je in zijn dienst staan. Ieder op zijn eigen plek. Of plekje. Want sommigen hebben dat idee, hè? Ach, dat leven van mij, dat stelt niet zoveel voor, weet je wel. Nee. Nou, dat is misschien naar de maatstaven van de mens zo, maar bij God weet je het nooit, hoor. God maakt het allerkleinst tot het allergrootst. Moet je nooit vergeten. Hè, dus laat er alsjeblieft niet iemand onder ons zijn vanavond ook, hè. Als je zegt van nou, ik ben een gelovige, ik geloof wat God zegt in de Bijbel, dat je te min van jezelf denkt. Nou, laat ik zeggen dat je te min van God denkt. He, en dat je altijd weet, ook mijn plaatsje, ook al noem je dat dan een plekje, is waardevol bij God. He, en dan zijn er mensen die treden wat meer op de voorgrond misschien, of weet je wel, die krijgen meer kansen en mogelijkheden. Maar goed, dat maakt voor God allemaal niks uit. God beoordeelt nooit op kwantiteit, maar altijd op kwaliteit. He, en dat is belangrijk. En dat klinkt ook door in de woorden van apostel Paulus. Trouwens, dat is zo mooi, die man die heette eerst niet Paulus, hè? Weet u nog? Ja, hij heette eerst Saulus. En toen hij geroepen was, toen heette hij Paulus. En Paulus, dat is een Grieks woord, dat komt eigenlijk origineel uit het Latijn. Paulo. Ja, en dat betekent klein. Klein. Ja, want zo is het. Kijk, Saulus van Tarsus was een groot man. Hij heeft het verder gebracht in het Jodendom dan vele van zijn tijdgenoten, schrijft hij in een gelaten brief. Vorige keer hebben we in Filippenzen 3 gelezen. Hè, als hij zegt van ja, mag ik ook even in het vlees roemen, hè? Kijk mij eens. En dan noemt hij allerlei dingen op. Hè? Hij was een vooraanstaand man. Hij was een groot man binnen het Jodendom in die tijd. Maar toen hij door de Heer geroepen werd en in zijn dienst gesteld werd, toen heette hij voortaan Paulus, kleintje. Maar je kunt in de wereld nog zo groot zijn, voor God ben je maar, als er op aankomt, een kleintje. En dat heeft Paulus zelf ook ontdekt en ook erkend en ook beleden. Hè, dat hij ja, in zichzelf eigenlijk alleen maar zwakte bespeurde. Hij spreekt ook over een doorn in het vlees waar hij last van had en zo. Weet je, al die dingen meer. Hij voelde zich ook, hij werd vreselijk ook, een strijd moest hij voeren, hè, overal, weet je wel, martelingen en alles moest hij ondergaan. Hè? Dat laat hij soms wel eens even in zijn brieven doorschemeren. Zonder dat hij klaagt overigens hoor. Maar dan schrijft hij even wat hem allemaal is overkomen. En dan denk je, nou die man die heeft ook niet best gehad als dienstknecht van God. Hè? Dus er werd op zijn leven ingebeukt. Hè? Als hij zich al niet klein voelde, dan zorgde God er wel voor dat hij klein werd. Maar voor God in zijn dienst was hij groot. En dat geldt voor ieder van ons. He, je kunt wel te groot zijn, heeft iemand eens gezegd, om door God te worden gebruikt. Maar nooit te klein. Denk ook aan wat er staat in, Openbaring 3, he, de gemeente Philadelphia, waar de Heer die gemeente prijst en zegt, gij hebt kleine kracht. Dat constateert de Heer. Maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloren. Ik heb een geopende deur gegeven. En zo werkt het, broeders en zusters. Weet je, en dat is altijd weer belangrijk dat wij ja, leren denken zoals God in overeenstemming met wat God in zijn woord heeft geopenbaard. He, en dat gaat heel dikwijls tegen ons eigen denken in. He, en die vleeselijke mens van ons, die zit wat dat betreft die geestelijke mens vaak in de weg. He, maar het is belangrijk dat we ons conformeren aan datgene wat God zegt. En zegt, Heere God, u zegt het zo en zo is het. En dat kan ons alleen maar tot zegen zijn. Daardoor krijgen we visie voor wie God is, voor wat God doet. Maar we krijgen ook visie voor wie we zelf zijn en wat wij mogen doen. He, wat ons leven is en wat onze hoop is. He, en onze hoop is in eerste instantie gericht op ons levenseinde. He. Nou, wie brengt nou het woord hoop in verband met je levenseinde? Nou, dat doet de Bijbel. Want, zegt de Bijbel, als je sterft en je leven is Christus, is dat sterven winst. Dat is dus een hoopvolle boodschap. En dat hebben we vorige keer gezien. Dan kom je tot de uitopstanding vanuit de doden. Hoofdstuk 3, daar wordt nog meer gezegd. En ik lees even vanaf vers 17. Filippenzen 3 vanaf vers 17. Daar zegt Paulus, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb u dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook met onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. En hun eer stellen zij in hun schande. Zij bedenken de aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. We moeten ons goed realiseren dat de woorden die we nu gelezen hebben, volgen op datgene waar we vorige week mee bezig geweest zijn. In het voorgaande gedeelte spreekt Paulus over uiteindelijk die uitopstanding vanuit de doden. He, om hoe dan ook, op welke wijze dan ook, tot die uitopstanding uit de doden te komen. En feitelijk hoort dit gedeelte wat we nu gelezen hebben er ook bij. En hij zegt eigenlijk, mensen, wees nou mijn navolgers. He? Met andere woorden, richt je leven nou zo in, zoals ik dat ook doe. En dan komt kort hierop neer, vertrouw niet op het vlees, he? De vleeselijke ding, maar vertrouw op de geestelijke ding. Vertrouw op het woord van God. Want, waarom zegt hij dat, vers 18, want velen, en ik heb het u dikwijls met u over hen gesproken, zeggen nu ook met tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En nou, ja, is een beetje de vraag van, ja, wie zijn nou die velen, hè? En ik moet zeggen, daar zijn verschillende gedachten over. Het is de gedachte dat dat gelovigen zijn. Die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En soms heeft men wel eens gezegd van, ja, weet je, ze zijn geen vijanden, maar ze wandelen wel als vijanden. Ja, maar ja, het staat er toch maar achter, hun einde is het verderf. En dat klinkt heel anders dan wat ik net allemaal vertelde. Toch? Ja, dan heb je niet, ik zei net, ja, ons einde dat is winst. Hier staat hun einde is verderf. Hun God is de buik, dus wie dienen zij eigenlijk? Hun oude mens, de buik is in de Bijbel een type van de oude mens. Hun eer of heerlijkheid, hier staat het woord heerlijkheid, doxa, is in hun schande. In hun schunnigheid staat er letterlijk. Zij bedenken de dingen die op aarde zijn. We hebben net gehoord in Colossenzen 3, daar staat, indien gij met Christus opgewekt zijt. Als je nou met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn. Van deze mensen staat dat ze de dingen bedenken die op aarde zijn. Ik wil toch even een poging doen om duidelijk te maken wat naar mijn overtuiging hier bedoeld wordt. En ik geloof dus ook niet dat het gaat om gelovigen. Want hier staat in onze vertaling wel wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Maar weet je wat nou de grap is? Als je naar de originele tekst toe gaat, en tegenwoordig kunnen een heleboel mensen dat, omdat je dat met de computer heb je bijbelprogramma's en zo, hè? Maar dan moet je maar eens opletten, dat woordje als staat er niet in de grondtekst. Dus daar staat letterlijk gewoon, zij wandelen, comma, vijanden van Christus. En dat als, dat is ertussen gevoegd, ja, omdat ook de vertalers kennelijk een bepaalde gedachte gehad hebben. He, zo van, ja, het zullen wel gelovigen zijn, maar ze doen net alsof, weet je wel. Maar het woord staat er gewoon helemaal niet. He, dus het gaat echt om vijanden van Christus. Nou, en dan kom ik op het tweede punt. En dat is dat je alles wat je leest, elk vers, moet je lezen in de context. Komt u dat bekend voor? Nou, daar ben ik blij toe, want daar hameren wij ook altijd op, hè. Zo belangrijk dat je iets wat in de Bijbel staat leest in de context. Trouwens, dat is altijd zo, hè. Ja, alles wat je, elk woord, elke gedachte, die staat in een bepaalde context. Dat kan nou helemaal niet anders. Maar met de Bijbel is dat ook zo. Hè? En goed, ik moet dat voor mezelf natuurlijk ook altijd vasthouden, die regel, hè, van Peter, lees dat nou in de context. En wat is nou de context van deze woorden van Paulus? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon hoofdstuk 3. En waar begon hoofdstuk 3 mee? Hoofdstuk 3 begint, en dan moet u vers 1 even overslaan, want dat hoort eigenlijk nog bij hoofdstuk 2. Hè, hoofdstuk 3 begint met vers 2. Waar Paulus zei, daar begon het allemaal mee, hè. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Hij waarschuwt dus. Let op de mensen van de versnijdenis, noemt hij dat hier. En daarmee geeft hij eigenlijk aan dat het mensen zijn die het constant hebben over de besnijdenis. Alleen, zij hebben geen idee wat die besnijdenis betekent. Dus zij, en dat is een soort, ja, misschien wel een beetje humor, een woordspeling van de apostel. Hij zegt, let op die versnijdenis. Zij versnijden feitelijk de boodschap van God. Want, vers 3, en dan leg ik even de klemtoon ook zoals die in de grondtekst ook staat, want wij zijn de besnijdenis. Namelijk, wij die God in de geest dienen en niet op het vlees vertrouwen. Broeders en zusters, wat was nou eigenlijk het geval? Weet je, eigenlijk komt Paulus in deze brief terug op hetzelfde thema wat bijvoorbeeld ook in de Galatenbrief aan de orde komt. Wat gebeurde er? Paulus was iemand die uit het Jodendom afkomstig was. Heb ik al gezegd. Hij had het verder gebracht dan veel van de tijdgenoten binnen het Jodendom. En hij ging erop uit om de boodschap te prediken. En hij deed dat overal waar hij kwam. U kunt dat in het boek Handelingen allemaal nalezen. Ging hij in de eerste plaats naar, ja, zijn eigen volksgenoten. Naar de synagogen. Of naar een gebedsplaats, een verzamelplaats waar Joden gewoon waren samen te komen. Hij ging eerst naar de Joden. En dat leverde hem dikwijls, nou, ja, kritiek op, hè. Ja, hij was soms in de synagoge en dan werd hij gemarteld en met 40-1 slagen werd hij er weer uitgekukeld. Maar dat weerhield hem niet om de volgende synagoge ook weer binnen te stappen, hoor. Maar hij had zo'n geweldige last op zijn hart, ook voor zijn eigen volk. He, net als Mozes dat destijds had, ook voor zijn eigen volk. He, zo had Paulus dat ook. En de Heer Jezus wel in grote mate, moet ik zeggen. En waar ging het nou om? Paulus verkondigde de boodschap van de genade, want dat was zijn bediening. En dat is een volheid van genade. En met andere woorden, die genade die gaat zover dat God je een gunst verleent waar niets tegenover staat. En wat gebeurde er nou? In veel plaatsen waar Paulus kwam, daar werd hij achterna gezeten door mensen uit datzelfde Jodendom. He? En dat waren de zogenaamde Judaïsten. En die gingen erachteraan en die probeerden verwarring te stichten onder die mensen waar Paulus de boodschap verkondigd had. En die zeiden van, ja, Kijk, je kunt nou wel die boodschap van, ik zeg maar even mijn eigen woorden, hè. Je kunt nou wel die boodschap van Paulus horen en het is allemaal door genade. Maar je moet je nog wel laten besnijden, hoor. Want die besnijdenis, ja, dat was het teken van het verbondsvolk van Israël, weet je nog? Nou, dat was het, hè. En daarom noemt Paulus hen die slechte arbeiders. Let op de besnijdenis, degene die de besnijdenis gebruiken om jullie in verwarring te brengen. Want wij zijn de besnijdenis. Want u weet wat besnijdenis is, hè? Ja, dat is een stukje vlees weghalen bij die jongetjes. Dat is de besnijdenis, nou, dat vlees. Ja, als onderdeel van de wet. Maar die besnijdenis des vleeses was tegelijkertijd ook, zoals alles in die oud-testamentische inzettingen, een schaduwbeeld van de werkelijkheid. Dus die besnijdenis des vleeses was feitelijk een type van de besnijdenis des geestes. Precies. En het gaat om vlees en geest. En wat uit vlees is, is vlees, zegt de Heer Jezus in Johannes 3 tegen Nicodemus. En wat uit de geest is, is uit de geest. Dat kun je samenvoegen. Je zegt van ja, ik ben vleeselijk, geestelijk. Weet je, het is het een of het ander. En het vlees, de werking van het vlees gaat in tegen de werking van de geest. Wordt allemaal duidelijk in de Bijbel. Nou, deze Judaïsten, die waren er dus op uit om de boodschap van Paulus feitelijk te ontkrachten. En u kent de Galaten. Ik ga even terug naar de Galatenbrief, als u even met me mee wil gaan. Want Paulus die was daar uitermate fel in de bestrijding van die dwaling vanuit zijn eigen Joodse volk, vanuit zijn eigen achtergrond. He, de Judaïsten, dat waren dus ook rabbies, he, dat waren ook leraars die rondgingen. Ja, maar ze gingen rond om zieltjes te winnen. Of zieltjes te behouden, hè. Ja, want dat is voor mensen altijd heel belangrijk, weet je wel. Ze moeten de club bij elkaar houden, hè. In het christendom heb je dat helemaal niet, hoor. Maar in het jodendom had je dat wel, hè. Oh, pas op, kom niet aan onze gemeenteleden, weet je wel. He, maar we moeten de club bij elkaar houden. Ja. Of we moeten de club groter maken of zo, weet je wel. Dat zijn allemaal van die redeneringen. Nou ja, goed. In Galaten hoofdstuk 1, daar zegt Paulus in vers 6... Ik verwonder mij erover, hoofdstuk 1 vers 6, dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. He, terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ja, Galaten 1 vers 6. Wat betekent dat? Zij wilden dus het evangelie van Christus verdraaien. Dat is precies wat ik net zei. Nou, dat is prima, dat evangelie van Christus, hè? Vooruit maar dan. Maar je moet je wel besnijden. En Paulus die zegt... Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Nou, dat is ferme taal als u het mij vraagt. He, dus Paulus zegt, al zal er zelfs een engel uit de hemel komen. Moet je toch voorstellen dat er zo ineens een engel binnenkomt hier. He? Ik denk dat het boven de stoel staat. Toch? Stel ik me zo voor, hè? Maar Paulus zegt, stel je nou voor dat er een engel komt en die verkondigt iets anders dan wat wij verkondigd hebben, die zij vervloekt. He, dus met grote stelligheid pakt hij deze dwaling aan. Die dwaalleraar van die leer van die slechte arbeiders. Als je even verder bladert in deze brief, naar hoofdstuk 5. Daar staat, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u geen nut zal zijn. Met andere woorden, het is van tweeën één. Of je verwacht het van de besnijdenis, om daardoor gerechtvaardigd te worden, om daardoor heil te ontvangen, om daardoor zalig te worden, noem maar op. Of je verwacht het van Christus. En Paulus die is daar heel stellig in, die zegt van als je het van de besnijdenis verwacht, heb je aan Christus niks. Sterker nog, dan sta je buiten de genade van Christus. Ja. Nou, dan gaat hij op door en dan in vers 11, daar zegt hij, maar broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Dus zo noemt hij die besnijdenis, het struikelblok van het kruis. Zo van, als je de besnijdenis hoog houdt, en de besnijdenis heeft te maken met het vlees, dan verwacht je het dus eigenlijk van vleeselijke dingen. Ja, dan wordt het, die besnijdenis, dat is eerlijk gezegd een struikelblok voor het kruis van Christus. Want wat leert het kruis namelijk? Ja, het kruis leert het afleggen van het vlees. Precies, dat is wat de schrift leert. En als je dat dus niet doet, en je denkt dat de besnijdenis het is, ja, dan wordt dat tot een struikelblok. En dan staat er vers 12 ook weer zo'n, lieten zij die u oproeien zich maar afsnijden. Dat is wat, hè? Nou ja, goed, u moet het zelf maar invullen, maar ik vond het wel grappig. Maar het gaat over de besnijdenis, toch? Ja. Dat is normaal gesproken, maar zo'n stukje. Oké, meer zeg ik niet. Galaten 6. Galaten 6, daar staat in vers 12. Of vers 11 even. Hè? Zie met wat een grote letters ik u met eigen hand schrijf. Hè, wij zouden zeggen van, ik zet het vet gedrukt. Weet je wel? Ik onderstreep het. Hè? Allen, vers 12, allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. En dus er waren in dat Jodendom allerlei mensen, hè, die probeerden maar zoveel mogelijk hun eigen boodschap te verkondigen. He, want ze wilden er niet aan die boodschap die Paulus verkondigde, want zij wisten al, als ze die boodschap zouden verkondigen, zouden ze grote hommeles krijgen. Broeders en zusters, en waar komt mij dat bekend voor? Want er zijn ook vandaag mensen, he, die willen best van alles in de Bijbel geloven enzovoort, maar ga niet tot het gaatje. En waarom willen een heleboel mensen niet tot het gaatje gaan? Niet omdat die boodschap niet mooi genoeg is of zo, maar omdat ze weten dat als we dat doen, dan krijgen we te maken met consequenties en die willen we niet. Ja, ze moeten keuzes maken. En ik heb in de praktijk ontdekt, sterker nog, ik ben daar zelf slachtoffer van geweest. Want ik heb natuurlijk vroeger ook van alles en nog wat geloofd. Met de beste bedoeling hoor. Ik spreek daar geen kwaad van. Want ja, zo heb je het altijd gehoord en zo, weet je wel, dat is onderdeel van je en het klinkt allemaal goed. Maar dan op een gegeven moment ga je het woord bestuderen en dan kom je tot het denken, het is toch anders dan ik altijd gedacht had. En dan komt de keuze. Wat doe je dan? Ga je dan voort op de weg van je eigen gedachten, dat is feitelijk het vlees, of buig je voor de autoriteit van Gods woord? Nou, ik moet zeggen, uit ervaring, maar u weet het zelf denk ik ook wel, dat doet soms pijn. En daar maak je ook lang niet altijd vrienden mee. En dan zeg ik het maar even heel eufemistisch, hè? Nee. Want ja, zodra je natuurlijk de gangbare paden verlaat, hè, of hoe zeggen we dat in Nederland, zodra je je kop boven het maaiveld uitsteekt, wordt hij eraf gehouden, hè? Ja. En dan heeft men vaak het idee dat je heilige huisjes omver schopt enzovoort, of dat je allerlei verwarring sticht enzovoort. Nee, maar dat is helemaal niet je bedoeling. He? Maar je wil gewoon vasthouden aan de waarheid van Gods woord. En die waarheid die strookt lang niet altijd met allerlei waarheden die binnen het Jodendom, binnen het Christendom op geld doen. Zo simpel is het. He? En daarom kan er zelfs ook wel sprake zijn van confrontatie. Nou, Paulus heeft die confrontatie Letterlijk. Oh, heerlijk, regen. Oh. Hè? Hoe blij kun je zijn met regen? Weet je wat ik nou het nadeel vind? Ja, dat hier is het niet bij mij. Tenminste. Goed. Nee, maar we hopen dat... ja. Maar het moet zaterdag eigenlijk weer ophouden, want ik wilde een weekendje weg met mijn vrouw. Ja, joh, zo praat je altijd in je eigen voordeel, hè. Maar, broer, zuster, hè, dan begrijp je wel wat ik allemaal zeg, hè. Paulus die heeft die confrontatie aan de lijve ondervonden. Hè? En zo werkt dat dikwijls. Maar hij blijft staan op de autoriteit van Gods woord. En hij zegt dan ook in vers 12, hè, wat ik gelezen heb, en vers 13, hè. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht. Ja, dat is ook wat de Heer Jezus zei. Tegen de schriftgeleerden, de fariseeën, de sadduceeën, de joden, de leidslieden. Hè? Ze wilden het volk de wet opdringen, maar zelf hielden ze zich er niet aan. Weet je, zei Paulus ook. Maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Kijk eens hoeveel zieltjes we hebben. Weer een besneden. Hè? Ja, nou, in het christendom heeft de besnijdenis natuurlijk plaatsgemaakt voor de doop, hè? Ja, dat is al zo oud als de weg naar Rome. Kijk eens, weer een gedoopt. Kijk eens, en nog één. Oh, broeder, we hebben zo geweldig. Er zijn zoveel mensen die zich hebben laten doopen. Dat zeiden ze vroeger in het jodendom. Er zijn zoveel mensen die zich hebben laten besnijden. Zij beroemden zich op de besnijdenis, zei Paulus. Waarom? Om op hun vlees te kunnen roemen. Maar, zegt hij, vers 14, ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want ja, dat was natuurlijk met het jodendom zo, en dat met het christendom precies zo. Feitelijk, als religies zijn dat onderdelen van het systeem van deze wereld. En Paulus zegt, ja, maar het kruis is voor mij een scheiding. He? Tussen mij en deze wereld zongen Gert en Emien destijds. In hun goede jaren, zal ik maar zeggen. He? Nou ja, maar in ieder geval, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Dat is wat Paulus hier zegt, he? Daar kwam dat vandaan. En dus Paulus zegt, ik voor mij zal niets anders beroemen dan het kruis van. En eerlijk, hij heeft dat ook gedaan. Paulus was er niet op uit om zieltjes te winnen. Hoe vreemd dat misschien ook mag klinken. Hij was er alleen maar op uit om het evangelie te verkondigen. En dat moet ook altijd je drijfveer zijn. De verkondiging van de boodschap. Hè? En dan moet je helemaal niet over nadenken of daar nou veel mensen iets van horen of minder mensen of zo. Want als je namelijk op die toer komt, dan moet je ontzettend oppassen dat je je boodschap niet een beetje gaat aanpassen, omdat je graag dat er meer mensen... Snap je wat ik bedoel? Ja, zo werkt het nou eenmaal met ons vlees, hoor. Maar hoe is het Paulus vergaan aan het eind van zijn leven? Paulus die moet schrijven aan het einde van zijn leven aan Timotheus: allen in Azië hebben zich van mij afgekeerd. Hoe bedoel je zieltjes winnen? Nee, hij verloor alleen maar mensen. Waarom? Omdat hij vasthield aan de waarheid. Ja, en die was veel mensen te gortig. En er waren er heel veel in die tijd die keerden Paulus de rug toe. Want die hoefden de waarheid niet. Nou ja. En dat is de situatie. En dan komen we terug in de Filippenzen 3. Want ja... Sorry? Tuurlijk. Met de Heer Jezus ook. Kijk, die deed ook geen enkele poging om zieltjes te winnen. Hè? Toen hij vroeg aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Zegt een, oh, die zegt Jeremia, en ander zegt Elia, weer een ander profeet. En wie zegt... Ik ben in de war. Op een gegeven moment, dan spreekt de Heer Jezus, ik geloof dat het in Johannes 6 is of ergens ook, weet je wel, en dan vertelt hij, dat is met die, daar heb ik vorig seizoen geloof ik over gehad, hè? Dat is met met die spijziging, weet je wel, die spijziging van de 5000, dat brood, hè? Die wonderen allemaal, nou daar komen mensen op wonderen, of niet? Ja. Moet je volgende keer maar even aankondigen hier in de krant in Joure, Hè, dat ik broeder Slachter komt en gaat wonderen verrichten. Als je dat nou in de krant zet, zit de hele tent vol. Ja? En ik wil ook wel een paar wonderen verrichten hoor dan. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Maar de heer Jezus deed wonderen. Hè? Er was natuurlijk een grote schare die hem volgde. En Johannes 6, daar is dan op een gegeven moment dat de Heer zegt, die keert hij zich naar de schare. Hè? En dan zegt, ik zeg het ook weer even in mijn eigen woorden, omdat het een lang verhaal is. Van, ja, hè, jullie komen tot mij om de wonderen en de tekenen die ik doe. Maar als je van mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heb je geen deel aan mij. En wat staat er dan in Johannes 6? U moet het maar eens nalezen thuis. Velen keerden zich van hem af. Waarom? Omdat ze de waarheid niet konden verdragen. En dan gaat de heer Jezus naar zijn discipelen en die zegt, en gij, wilt gij ook niet heen gaan? Dat bedoel ik, hè. Er is niks, geen zieltjes of plantenbinding. Wilt gij ook niet heen gaan? Hij nodigt ze zelf uit om weg te gaan. En dan komt Petrus naar voren en die zegt, heren, tot wie zouden wij heen gaan? Want gij hebt woorden van eeuwig leven. Petrus had in de gaten. En zij gingen dus ook niet weg. Ze wisten dat ze bij de Heer Jezus moesten zijn. En maar velen keerden zich van de Heer af. Dus ja, en dat wordt bij Paulus ook. En dan komen we terug in Filippenzen 3. En daar komt datzelfde thema even aan de orde. Vers 2, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Hè? Want wij zijn de besnijdenis die God dienen in Christus, in de geest. Hè? En in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Dus niks besnijdenis. En niks uiterlijke tekenen of zo. Het gaat om de geestelijke kant van de zaak. God dienen in de geest. En daar gaat hij op verder. En dan gaat hij in dat hoofdstuk over zichzelf spreken. En over zijn eigen gerechtigheid die hij eerst had. En alles wat hij wel winst had binnen het Jodendom. En zegt hij, alles wat ik winst had heb ik schade geacht om Christus te leren kennen. En zijn gerechtigheid. En dan komt hij uiteindelijk bij die opstanding uit de doden uit. En dan gaat hij verder. En dan komt ook in vers 17. Kijk, en nou begrijpt hij ook helemaal de achtergrond van die versen. En dan zegt hij, wees met elkaar mijn navolgers, broeder. Dus niet de navolgers van die versnijdenis. Van die judaïsten. Van die slechte arbeiders. Nee, wees mijn navolgers. Met andere woorden, richt je op de geestelijke dingen. Houd het oog gericht op hem die zo wandelt als u ons tot voorbeeld hebt. Want velen, en dan wijst hij weer op die lui van die versnijdenis. Hè? En de discipeltjes die zij allemaal winnen, velen, ik heb het nu dikwijls over hen gesproken en zeg dat nu ook onder tranen. Paulus heeft er ontzettend veel verdriet van. Wandelen, namelijk vijanden van het kruis van Christus. Ja, maar als je een dergelijke boodschap verkondigt, dan ben je vijand van het kruis van Christus. En hun einde, zegt Paulus. Dat zijn dus mensen die niet vertrouwen op het kruis van Christus, niet vertrouwen en roemen in Christus Jezus, maar het bij de besnijdenis houden. Hun einde, zegt Paulus, is het verderf. Ja, je voelt wel, het gaat hier dus om mensen die niet in Christus zijn, het gaat om ongelovigen gewoon. Hun God is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken namelijk de dingen die op aarde zijn. En een kenmerk van de goede geestelijke gezindheid is dat je niet bedenkt de dingen die op de aarde zijn, dus ook geen besnijdenis en alle andere dingen die er op de aarde zijn, maar dat je de dingen zoekt die boven zijn. Namelijk daar waar Christus is. Ja, want in en door hem heb je alles wat je van Gods wegen nodig hebt voor je zaligheid en voor je toekomst enzovoort, voor de hoop. En dan vers 20, en dan moet ik ook even weer, omdat dat in de grondtekst namelijk duidelijk is, alleen in onze vertaling kan je dat niet zo goed zien. Maar dan ligt klemtoon weer op dat woordje ons. Hè? Dus Paulus zegt eigenlijk, ons burgerschap, weet je wel, in tegenstelling tot hun, hè? Ons burgerschap is echter in de hemelen. En dat woord burgerschap, broeders en zusters, dat is de vertaling van het Griekse polytuima. En dat heel in de verte komt ons woord politiek daarvan vandaan. Politiek, weet je. U weet wat politiek is? Ja, dat houdt zich bezig met de inrichting van de samenleving, hè? Ja,
en het onderhouden van de normen en de waarden.
Ik weet ook niet waarom mijn stem nou ineens anders wordt. Maar daar houdt de politiek zich mee bezig. He? De inrichting van de samenleving. En dat zit eigenlijk opgesloten in het woord polytuima. He? Vandaar dat de statenvertaling het gewoon vertaald heeft met onze wandel. Geloof ik, hè? Is in de hemel. Ja. Datzelfde woord kom je ook, als u één bladzijde teruggaat, in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 27. Daar komt hetzelfde woord voor, alleen dan niet als zelfstandig naamwoord, maar als werkwoord. En daar staat, alleen wandel het evangelie van Christus waardig. De NBG heeft, gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Snap je? Dus, maar hetzelfde woord. Alleen in Filippenzen 3 staat het als zelfstandig naamwoord. Maar het heeft dus te maken met je gedragingen. Hoe gedraag je je? Hoe gedraag je je als christen? Wat is je wandel? Ja, nou, onze wandel, zegt Paulus, is in de hemelen. Dat betekent dus, als het gaat om de inrichting van onze persoonlijke samenleving. Klinkt gek, maar u weet wat ik bedoel. Ons eigen leven. Hoe richten wij ons leven in? Welke maatstaven gebruiken wij daar dan voor? Nou, niet de maatstaven van de wereld. Oh ja, kijk naar ons vlees. Willen we dat wel, hoor? Ja. En dat gaat ook lang niet altijd goed, hè? Die spanningsveld tussen ons vlees en de geest. Wees maar eerlijk. U zit net zo in elkaar als ik, dus u hoeft er ook niet moeilijk over te doen. Maar als gelovige word ik opgeroepen om mijn leven in te richten, niet naar de maatstaven van de wereld, maar naar de maatstaven van de hemel. Niet om de dingen te zoeken die op aarde zijn, maar de dingen te zoeken die boven zijn. Niet de dingen bedenken die op de aarde zijn, maar de dingen bedenken die boven zijn. Kijk, ik leef in deze wereld. En ik heb deze wereld nodig om te leven. Ik moet in mijn onderhoud voorzien. En u ook. Hè? U moet naar uw werk toe. U hebt een baas. U verdient geld in de wereld. En je moet boodschappen doen om te leven. Dat doe je allemaal in de wereld. Hè? Dus ga even naar de hemel, even naar de supermarkt. Dat kan niet. Allemaal in de wereld. Dus de wereld gebruiken. Hè, tot onderhoud van je leven en al die dingen meer. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Dat is ook wat de Bijbel heel duidelijk zegt. Maar de Bijbel zegt tegelijkertijd, maak er geen misbruik van. En misbruik maak je ervan, op het moment dat de wereld en alles wat in de wereld is, belangrijker wordt dan de hemel en alles wat in de hemel is. Dat is het verschil. Johannes, de evangelist Johannes, in zijn brief, die komt daar later ook op terecht. En dat is een heel merkwaardige tekst. En dan merk je dat mensen, ja, die niet zo goed in de Bijbel thuis zijn, die krijgen daar vaak moeilijkheden mee. Want Johannes die zegt eenvoudig, wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. En dan zegt iemand, hoe kan dat nou? Want in de Bijbel staat, al zo lief heeft God de... Ja, in Johannes 3. Dat spreekt elkaar tegen, hè? Ja, aan me nooit niet. Want de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Nee, je moet dat lezen in de context, precies. He, wat de Heer Jezus in Johannes 3 zegt, betekent iets anders als wat Johannes in zijn brieven zegt. Johannes heeft het in zijn brieven over de gezindheid. Over het wel en wee van de gelovigen. En hij zegt precies hetzelfde wat ik nou net zeg. He, als je zeg maar, je op de wereld richt, op de dingen van de wereld, en je houdt geen rekening met de dingen die boven zijn, ja, dan betekent dat dat je feitelijk leeft in vijandschap ten opzichte van die hemelse dingen. Dus dat is wel een belangrijke aangelegenheid. En dus ons gedrag, onze politiek, de inrichting van ons leven, is in de hemelen. En dan staat er, waaruit wij, vers 20, Filippenzen 3, vers 20, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ja, En dan weer een moeilijkheid. Maar dan haal ik me gewoon wat op de hals, hè. Want wie heeft er een NBG-vertaling nog? Want ik lees uit de HSV tegenwoordig, hè. Nou, als ik me goed herinner, staat daar dat we burgers zijn van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Ja, hè? Ja, want dat is namelijk de gedachte die men hier ingelezen heeft. Alleen, ik lees nou even weer uit de HSV. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus. Hier staat dus niet als verlosser of als zaligmaker, maar wij verwachten gewoon de zaligmaker. En wie is de zaligmaker? Jezus Christus. Ik bedoel maar, hij is onze redder, onze zaligmaker, onze heiland. Dat wordt hij niet in de toekomst, dat is hij al. En die persoon die onze zaligmaker is, die ons dus zalig gemaakt heeft, die ons gered heeft, die verwachten wij. En dan staat hier, ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij de... Als je dat zo leest, dan denk je, oh, wacht eens even. Dus de Heer Jezus komt uit de hemel. Nou, en dat is nou de moeilijkheid. Want dat is niet wat er staat in de grondtekst. En ik vind eerlijk gezegd altijd een beetje vervelend, hoor, als ik zulke dingen moet zeggen. Maar ja, ik kan er ook niet omheen draaien, want dan zou ik u verkeerd voorlichten. Want het woord waaruit, en u weet inmiddels wel dat de Bijbel natuurlijk geïnspireerd is in het Hebreeuws Oude Testament en Grieks Nieuwe Testament. Hè? Dus wil je werkelijk weten wat God geïnspireerd gezegd heeft, hè, dan moet je naar de grondteksten toe. Dat valt niet altijd mee, maar het is wel de voorwaarde. Want dit zijn allemaal vertalingen. Nou, dat woord in de grondtekst, daar staat ex hu, uit waar. Eigenlijk letterlijk, hè? Waaruit. Alleen dat ex hu, dat is een enkelvoud. Ja, neem me niet kwalijk even Nederlands een beetje taalkundige les moet geven. Maar dat is een enkelvoud. Hoef je ook helemaal niet te onthouden. Ik zeg het alleen nu. Om iets duidelijk te maken. En dat woord hemelen, dat staat in de grondtekst in het meervoud. En nou krijg je een probleem. Want, en vooral in die grondtekst is dat zo, maar goed, in onze eigen taal ook wel een beetje, hoor. Als dat voorzet, hoor, waaruit enkelvoud is, dan kan het namelijk niet terugslaan op een woord dat in het meervoud staat. Zo simpel is het eigenlijk. Dus het moet terugslaan op een woord wat in het enkelvoud staat. En welk woord zou dat kunnen zijn? Ja, precies. Burgerschap. En er staan niet burgerschappen. Er staat burgerschap. Wandel, staat de vertaling. Enkelvoud. Dus dat waaruit, ex hoe, dat slaat terug op burgerschap. Niet op hemel. En wat verandert daar nou de zaak van? Ja, dat verandert wel iets in je gedachtegang. Omdat namelijk het feitelijk gaat, dat Paulus zegt, wij, onze wandel is in de hemel, hè? Wij zijn in Christus in de hemel, uw leven is met Christus verborgen in God, in die positie bevinden wij ons in geestelijke zin, en vanuit die positie, vanuit die relatie met de Heer, verwachten wij de zaligmaker. Ja, let op, de zaligmaker, en er staat erbij, dan gaat verder in vers 21, die ons vernederd lichaam, hè? Welk lichaam is dat? Ja, dat is dit lichaam wat we nu hebben, in het leven hier op aarde, veranderen zal, staat er, zo dat het aan gelijkvorm hoort aan zijn verheerlijk lichaam. Ja? En nou is de vraag, wanneer gebeurt dat? Wanneer verandert de zaligmaker ons vernederd lichaam zodanig dat het gelijkvorm hoort aan zijn verheerlijk lichaam? Wanneer gebeurt dat? precies. Kijk, daarom is het zo belangrijk dat je het allemaal achter elkaar aanleest, hè? Want daar had Paulus het ook alweer over in het voorgaande gedeelte, over de uitopstanding van tussen de doden uit. En vorige keer hebben we met elkaar gezien dat dat plaatsvindt op het moment dat wij sterven. Immers daarom is het sterven voor ons ook winst. Wij verliezen niks bij het sterven. Ja, je kunt hooguit zeggen, ik verlies mijn vernederd lichaam. Maar ja, dat kun je nauwelijks een verlies noemen. Hè? Nee, je maakt winst. Omdat je namelijk, als je gestorven bent, dat opstandingslichaam ontvangt. En dat lichaam bevindt zich niet op het terrein van de vernedering, maar op het terrein van de heerlijkheid. Hè? Dat heeft met het opstandingslichaam van Christus zelf te maken. En ziet u dus dat als je de dingen goed leest, zoals God ze bedoeld heeft, ja, dat er wel wat anders staat dan wat ik destijds had geleerd, hè? Want ik dacht namelijk dat hier altijd stond, van ja, wij verwachten de Heer Jezus uit de hemel, en als hij dan uit de hemel komt, dan verandert hij mijn lichaam. Dat was mijn gedachte altijd. Maar ik heb die gedachte voor mezelf moeten corrigeren. Want die verandering van mijn lichaam, die vindt namelijk plaats niet bij de wederkomst van Christus, maar bij mijn uitopstanding van tussen de doden uit. Let op, daar staat ook, overeenkomstig de werking, waardoor je ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Werking. Welke werking? Overeenkomstig de werking. Hè? Waarmee je alle dingen aan zich kan onderwerpen. Nou, dan moet u even naar Efeze 1 gaan. Daar kom je namelijk hetzelfde woord ook tegen. Efeze 1. En warempel, dat gaat over de opstanding van Christus. He, Paulus die bidt daar voor de gelovigen, he, dat ze geest van wijsheid en openbaring ontvangen om hem recht te kennen enzovoort. En om de dingen te gaan vers 18 he, van hoofdstuk 1, Efeze 1 vers 18. Namelijk, daar bidt Paulus om, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, let op, overeenkomstig de werking, precies hetzelfde woord, van de sterkte van zijn macht die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Broeders, zusters, en in Filippenzen 3 vers 21 gaat het dus feitelijk om dezelfde werking. De werking van God. Namelijk die zelfs in staat is om degene die gestorven is uit de dood op te wekken. En dat is waarin ik me mag verheugen. Dat is mijn hoop. Dat is mijn toekomst. En ik moet u zeggen dat de Heer in de toekomst na mijn sterven mij ook een opstandingslichaam geeft, waarmee ik zijn heerlijkheid in. Dat is ook logisch. Dat moet ook gebeuren namelijk. Weet je waarom? En nou kom ik op het tweede aspect van onze hoop. Want onze hoop richt zich niet alleen, die houdt niet alleen verband met ons sterven en ons opstaan aan het eind van ons leven, maar die hoop die houdt ook verband met onze verschijning in heerlijkheid. Wat Teunis gelezen heeft vanavond. Weet je wel? Christus die ons leven is. En als Christus verschijnt. Ja, er staat geopenbaard in de stadion. Maar dat klopt niet hoor. Er staat verschijnen. He, er staat niet apocalypto. Dat is openbaren. Maar er staat fanero. Dat betekent verschijnen. He, dus wanneer Christus verschijnt. En dan staat er die ons leven is. Zult ook gij met hem verschijnen in. Vind je het niet prachtig? Twee dingen. Enerzijds zegt Paulus, Christus is mijn leven, dus is het sterven winst. En we snappen nou inmiddels waarom. Omdat we namelijk na het sterven dat opstandingslichaam ontvangen, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. En Paulus zegt later in Colossense 3, als Christus verschijnt, die ons leven is, Priscelle, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Maar om met Christus in heerlijkheid te kunnen verschijnen. Ja hoor.
is niet moeilijk, moet je dus eerst een lichaam der heerlijkheid hebben.
Nou, en die ontvang je dus ook na het sterven. En in dat lichaam neem je je intrek bij de Heer, ben je in de hemel, kun je verblijven. Hè, en dan ben je eigenlijk lichamelijk in de positie in de hemel waar je nu geestelijk al bent. Want lichamelijk zijn we namelijk nog op aarde. Hè. Maar ons domicilie, onze woonplaats, onze verblijfplaats, ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. Zo ziet God het. En straks als wij gestorven zijn en dit lichaam moeten afleggen, ontvangen we wat een ander lichaam, om gewoon in die positie te blijven, maar dan lichamelijk. Tot wanneer? Ja, tot op de dag van Christus Jezus. Lees mee Filippenzen 1, vers 6. Ook prachtig mooi vers. Ik begin even vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, in elk gebed voor mij, voor u allen bid, ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hè? Hij zegt dus, Filippenzen, jullie zijn mij gevolgd, hè, in die boodschap. En zegt hij, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk is begonnen, dat voltooien zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Nou, hij schrijft dit aan de geloven die in Christus zijn in Filippi. Maar je kunt het natuurlijk ook weer zelf van toepassing brengen. Want ook wij zijn heiligen en gelovigen in Christus. En wat mogen wij dus weten, broeders en zusters? Hij die in ons, en pas dat op uzelf toe. Laat ik zeggen, hij die in mij een goed werk is begonnen. En ooit in mijn leven is God, ooit is God in mijn leven gekomen. En is hij een goed werk begonnen. En dan vraag ik me af, hoe lang zet God dat goede werk in mij voort? Dat goede werk dat begon met mij te rechtvaardigen en mij heil te geven. Nou ja, weet je wat? En tot wanneer gaat God? Nou, dan staat hier, hij zal dat voltooien tot, en dan staat er niet tot mijn sterven. Nee, hij staat tot op de dag van Jezus Christus. Dus dat goede werk van God, dat hij begonnen is in mijn leven te doen, dat zet God voort in mijn leven hier op aarde, en hij zet het straks voort in het leven straks van mij in de hemel, tot op de dag van Jezus Christus. En dan is het moment aangebroken dat heel die gemeente, al die leden van dat lichaam, in hun opstandingslichaam, in hun verheerlijk lichaam met Christus, verschijnen in heerlijkheid. Openbaar worden met Christus. He, want ja, als Christus ons leven is, dan is Christus ook onze heerlijkheid. En zijn openbaring zal ook onze openbaring zijn. Hoe komt dat? Omdat die gemeente bestaat uit hoofd en lichaam. En die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat betekent dat de positie van het hoofd ook de positie is van het lichaam. En aangezien dat zo is, betekent dat dus ook dat dat ook de positie is van de leden. Betekent dat dus ook dat dat ook de positie is van u en van mij. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Ten slotte even naar 1 Korinther 15 nog. Dat kunnen we nog mooi even doen. 1 Korinther 15. Maar we hebben al een paar keer over dat opstandingslichaam. En daar spreekt Paulus over in 1 Korintiërs 15. He, dat is een heel lang hoofdstuk over de opstanding. Ga ik natuurlijk helemaal niet helemaal behandelen. Maar even een paar dingen wil ik eruit lezen. En wel wat er staat in vers 42 en 43. Of 42 en tot 44 is het ongeveer. He. Daar zegt Paulus, zo zal het zal ook de opstanding van de doden zijn. Hè? Het gaat eigenlijk om de vraag van ja, hoe werkt dat nou, hè? Die opstanding uit de doden. 1 Korinthe 15 vers 41. Vers 42. Zo zal het ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam, staat er, wordt gezaaid in vergankelijkheid. Ja? En denk er nou om, hè.
Dat gebeurt niet op het moment dat iemand begraven wordt, hoor. Dat heb ik vroeger ook altijd gedacht. Ja, want dat werd, ik ben wel begraven en er werd die tekst voorgelezen, weet je wel. Wij zaaien het lichaam in de aarde. Ja, klinkt mooi, maar het is niet wat hier bedoeld wordt. Wanneer wordt een lichaam gezaaid in vergankelijkheid? Voor de geboorte, namelijk bij de verwekking. Wanneer het zaad van de man in de vrouw gebracht wordt, ontstaat daar nieuw leven. En dan duurt dat een tijdje en dan wordt dat leven, dat noemen wij dan geboorte, wordt geopenbaard. Ja, ik zal nooit vergeten dat bij een van onze jongens, ik weet niet meer wie het was, de oudste misschien of zo, toen zaten wij te wachten op de bevalling en toen zei ik ineens, kwam eruit voordat ik er erin had. Toen zei ik ineens, waar die verloskundige bij was, en er was nog zo'n meisje bij, geloof ik, die ons, weet je wel, ging verzorgen. En toen zei ik ineens, let op hoor, want wat verborgen is, wordt nu spoedig geopenbaard, zeg ik zomaar. Nou, ze zaten me aan te kijken, zeg, die man, weet je wel, ze wist helemaal niet over ging natuurlijk. Ja, ze wist dat het over die baby ging, maar dat hadden ze nog nooit iemand zo horen zeggen. Maar goed, ik moest ineens denken aan de schrift, weet je wel. En dan heb je wel van die opmerkingen. Maar goed, nee, want dat is het punt, hè. Dan wordt het leven geopenbaard. Maar bedenk wel, dat kindje wat in de wieg ligt, ja, behoort tot de vergankelijkheid. Want één ding weet je zeker, dat kindje dat geboren wordt, hoe lang het ook volhoudt hier op aarde, en soms houdt heel lang vol, hè, zal ooit weer sterven. Dus er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Maar staat er, zegt Paulus, er wordt opgewekt, ja, in onvergankelijkheid. En dan wordt het lichaam wat je ontvangt bij je geboorte, is vergankelijk. Nou, dat zien wij ook wel, dat merken we ook wel na verloop van tijd. Maar het lichaam wat je ontvangt in de opstanding, dat is onvergankelijk. Moet je voorstellen. En u voelt wel, dat lichaam moet natuurlijk ook wel goed in elkaar zitten als dat gewoon nooit meer voorbij moet gaan. Hè? Kijk, dit lichaam zit ook goed in elkaar. Ja, langer dan 80, 90, soms 100 jaar, dan heb je het ook echt wel gehad. Hè? En, maar dat opstandingslichaam is onvergankelijk. Dat vergaat nooit meer. Onvoorstelbaar, hè? Ja. Dit lichaam, staat er, het wordt gezaaid in oneer. Nou, dat is zo. Dat heeft natuurlijk te maken ook met de zonde, hè? Ja, want op het moment dat een mens geboren wordt, dat is zo'n klein babytje die ligt daar in de wieg te pronken, weet je wel, met een trotse moeder ernaast, even normaal gesproken, hè? Maar het is een zondaar. Moet je natuurlijk niet zeggen als je op kraamvisite gaat. Zeg van, ah, wat een mooie zondaar, weet je wel. Nee, dat moet je helemaal niet zeggen, joh. Dat, hè? Dan kan je je beschuit met muisjes gelijk weer inleveren. Hè? Maar het is wel zo. Hè? David, die zegt in Psalm 51, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Nou ja, het is niet anders. Zo is het nou helemaal met ons. We zijn al een zondaar op het moment dat we geboren worden. En na verloop van tijd komt dat er ook wel uit. Want elke ouder die hier vanavond is, die weet dat hij zijn kind nooit hoeft te leren wat hij fout moet doen. Of wel dan? Nee. Onze opvoeding is erop gericht om te proberen te kijken of ze nog wat goed kunnen doen. Ja, nee, maar dat zijn van die vanzelfsprekendheden. Maar dat bewijst dus alleen maar dat die mens van begin af aan een zondaar is. En het is een kwestie van tijden, komt dat er ook uit. En in het begin noemen we dat allemaal nog, weet je wel, een beetje bagatelliseren we dat een beetje. Kattenkwaad zeggen we dan. En, weet je, dat soort dingen. Maar ja, het wordt een langer hoe erger. Hè? Dat is net zoals met die wilde dieren, weet je wel, zo'n leeuwenwelpje. Dat is toch prachtig mooi? Ja, maar je moet hem niet tegenkomen als hij volwassen is. En als die honger heeft, hè? Ja, dan moet God wel in de buurt zijn, wil er geen ramp gebeuren, hè? Net als met Daniel natuurlijk. Goed. Dus er wordt gezaaid in oneer, in zonde het wordt. Maar staat er, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Ja, en heerlijkheid, dat is het terrein, ja, waar de zonde niet bij hoort. He, dus dat, daarin komt, zeg maar, alles wat tot eer van God is, komt daarin tot uitdrukking.
Nou, dat kan ik niet zeggen van mijn lichaam vandaag. Nee. He, God gebruikt dit lichaam met zijn bedoelingen. Maar ja, het is precies zoals Jacobus zegt. He, met diezelfde tong prijzen wij God en vervloeken wij de ander. En zo is het. En dat is natuurlijk niet zo trots op te zijn, maar dat is de praktijk gewoon. Maar in dat opstandingslichaam, daar heerst alleen maar heerlijkheid. En staat er nog, het wordt gezaaid in zwakheid. Nou, dat is ook iets wat maar al te vaak tot uitdrukking komt, hè? Soms al op heel jonge leeftijd, nietwaar? Dat blijkt dat een lichaam zwak is. En wij kunnen soms nog zo sterk voelen enzovoort. Maar ja, ik zeg al, er hoeft maar wat te gebeuren en het is mis. En dat kan op heel jonge leeftijd. Maar het wordt opgewekt in kracht. Hè? Nou, dat is het opstandingslichaam. Kan je voorstellen, Paulus zegt, het sterven is winst. Je wordt alleen maar beter van. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Hè? Dat is het lichaam wat je ontvangt in de geboorte. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Hè? Dat is het lichaam dat hoort bij de geestelijke dingen. Hè? Het lichaam dat eigenlijk hoort bij degene die in de hemel wonen. Bij burgers, bij het burgerschap van de hemel. En nu is dat allemaal voor ons een geestelijke aangelegenheid, broeders en zusters. En in de toekomst is dat een zichtbare werkelijkheid. Ooit uit Adam voortgekomen, uit Adam geleefd en uit Adam gestorven. En in Christus opnieuw leven ontvangen en in Christus geleefd en met Christus opgewekt en met Christus verheerlijkt. Dat is het verhaal. En ik geloof, als je die hoop in je leven kent, zowel voor je levenseinde, als met betrekking tot de wederkomst van Christus, de openbaring in zijn heerlijkheid, dan kan jouw leven niet stuk. Amen. Tot zover. We gaan stoppen, het is tijd. Goed, nou ja, misschien heb u genoeg in stof om over na te denken. Ik zou zeggen, u hebt daar een hele periode voor nu, hè? Ja, de hele zomer. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken ook voor deze avond. Heer, de laatste avond van dit seizoen. We danken u voor al die avonden die we zo met elkaar mochten hebben. Dat we de gelegenheid ervoor hadden, Heer, om in dit gebouw samen te komen. In alle rust en vrijheid. Heer, wil u daarvoor danken en loven en prijzen dat u ons dat geeft. Want het is een geweldig voorrecht. Een voorrecht om niet alleen om u te kennen, heel persoonlijk, als onze verlosser en Heer. Maar ook om bezig te zijn met de dingen van u. Heer, en dat is altijd weer tot zegen voor onszelf. Heer, dat verrijkt ons, dat versterkt ons, dat bemoedigt ons. Dat sterkt ons in het vertrouwen. Heer, en dat we toch zo in het leven mogen staan. Als we ook zien in een wereld waarin wij leven, Heer, waarin zoveel verwarring is, zoveel spanningen zijn, zoveel mensen in onzekerheid leven. Dat wij ons vast mogen houden aan de zekerheid van uw woord en van uw beloften. Heer, en dat we ook zeker weten dat wie op u zijn geloof bouwt, ook nooit beschaamd zal uitkomen. En daarom willen we u danken en loven en prijzen. Wees u zelf maar de naprediker, Heren, van alles wat we zo met elkaar hebben overdacht in ons hart. Opdat we de dingen die we lezen in uw woord ook zo zullen verstaan zoals u ze hebt bedoeld. Heer, en dank u wel dat we daarbij van u mogen verwachten. We danken u met grote blijdschap in ons hart voor wie u bent en voor wat u doet in onze Heer Jezus Christus en wat u nog zult doen in de toekomst. We prijzen daarvoor uw grote naam. Amen.